Persoonlijk rendement uit je bureau. Wat doe je ermee?
Wij delen onze persoonlijke ervaringen en investeringen.
Mijn naam is Fabian.
En ik ben Alain.
En je luistert naar de Verkenners podcast.
Voordat we beginnen, willen we eerst even onze sponsor bedanken. Grip.
Grip is een van de leading softwarepakketten voor agencies. Van het maken van offertes tot het versturen van facturen. Of juist het verzorgen van een strakke teamplanning en het maken van rapportages. Zodat je inzicht en grip op je agency krijgt.
Meer info op grip.com. Dat is grip met dubbel P. En dan gaan we nu door naar het gesprek. Welkom terug.
Hey.
Yo. Vandaag hebben we het over investeringen.
Investeringen, ja.
Die we als ondernemers doen.
Ja, ja. Maar waar wij als ondernemers nog meer mee bezig zijn, behalve ons bureau of onze bureaugroep in ons geval opbouwen.
Ja, ja. Misschien een goede disclaimer aan het begin. Wij delen vooral onze ervaringen. Dit zijn geen adviezen die je gericht kunt inzetten. Staat je vrij om te doen wat jij denkt dat het beste is. Maar ja, wij zijn geen experts of zo. Maar
zeker niet zelfs.
Nee, we delen gewoon de ervaringen even van, nou, wat doen wij als ondernemers op het gebied van investeren?
De routes die wij gekozen hebben en waarom we dat doen en wat we daaruit halen.
Ja. En waar investeer jij allemaal in, Fab?
Nou, het begint. Ik heb hem in drieën opgehakt eigenlijk. Ik ga eerst even alle drie noemen, want dan kunnen we daarna denk ik per onderdeeltje er doorheen hoe we dit allemaal doen. En dan kunnen we daar een mooie rode draad in hebben. Allereerst je bureau. Ja, dat is gewoon, daar is het allemaal waarschijnlijk mee begonnen.
Dat is denk ik je grootste investering.
Ja, je grootste investering. We gaan zo wat daar dan allemaal in moet en wat er dan weer uitkomt. Dan je persoonlijke holding als je die hebt. Dus dat is je privé BV'tje, om het even maar zo te noemen.
Ja, ik denk dat de meeste ondernemers dat wel hebben, maar er zit ook een grote groep die daar nog niet is.
Ja, precies. Ik denk dat er echt nog een hele grote groep is die geen BV-structuren hebben gekozen. En daar zitten voor- en nadelen aan. Ja. Maar we gaan het er wel even over hebben, want wij hebben die wel en wat we daar dan in doen. En dan heb je als laatste gewoon je privévermogen.
Ja.
Wat doe je daar dan mee, zeg maar?
Ja.
Oké. Ik zat gewoon bij je bureau. En wat je daarin investeert, ja, daar is het allemaal gewoon ooit mee begonnen. Tijd, misschien een klein beetje startkapitaal of een iets groter startkapitaal, maar je hebt vooral tijd die je daarin investeert. Ja. Vaak heel veel tijd.
Heel veel tijd, je ziel en je zaligheid.
Precies.
Ja, en ik denk dat als ik naar mezelf ook kijk, dat je als ondernemer, zeker in het begin, je bureau nog niet, je kijkt niet naar je bureau als investeringsvehikel of zo.
Nee.
Je bouwt gewoon iets tofs, daar ben je vooral mee bezig.
Ik denk dat je dat ook wel, dat het daar vooral het zwaartepunt blijft hoor. Ja. Dat je voor veel in ieder geval, daar wil je plezier en energie uithalen, voldoening.
Ja, ja.
Dat zijn de belangrijkste onderdelen die er eerst, die je als in basis gewoon zoekt volgens mij.
Ja.
En daarna pas ga je kijken naar, hey, kan ik er ook een leuk salaris uit krijgen?
Ja.
En daarna kan je kijken, in het geval van dat je een BV bent, haal ik er ook nog een beetje rendement uit.
Ja.
En dan als allerlaatste wordt dat bureau ook nog eens wat waard, waardoor er een vermogen ontstaat. Een papieren vermogen in ieder geval.
Nou ja, vaak in de vorm van een exit. Vaak wordt het volgens mij een beetje richting je oudere dag. Of je wilt een keer gaan stoppen. Je moet het overdragen.
Precies.
Nou ja,
het gaat in de verkoop.
Het gaat in de verkoop. Het zit een beetje in die hoek, denk ik, toch?
Mm-hmm. Dat is dat stukje vermogen waar je dan naar kijkt. Ja. Als je niet verkoopt, nooit gaat verkopen, dan is het ook niks meer waard op een gegeven moment.
Nee.
Want dan stopt het gewoon.
Volgens mij is het zeg maar in het bedrijfsleven aan zich, het grosgedeelte van het bedrijf stopt op een gegeven moment toch? Wel.
Ik heb er niet zoveel zeker. Ja. De meeste bedrijven worden verkocht, waar wanneer niet. Ja, dus als dus mensen, dan ben je ook geen BV vaak. Dan is het meer een persoonlijk stukje van je. En dan heb je het vaak over dat je ZZP'er bent of 2 of 3 mensen in dienst hebben. Dan is je waarde sowieso niet zo heel hoog. Dan kan je hoogstens nog een soort laatste verkoop van, ja, noemen ze dan mooi goodwill hebben van
je klanten.
Ja, je klanten. Daar komt het dan eigenlijk op neer. Je verkoopt je klanten en ja, misschien omdat je 2 medewerkers hebt, dat die dan meegaan om dat een beetje te bewaken. Maar je verkoopt niet een heel concept of wat dan ook.
Nee, precies.
Dus niet een heel bedrijf dan. Maar ja, dat is dus in die gevallen. Maar dus in je bureau, daar begint het allemaal bij. En vooral als je op een gegeven moment dus komt, ik ben voorbij dat stukje salaris. Ik begin rendement eruit te halen. Dan komt er een stukje extra geld vrij. En dat stroomt dan of je persoonlijke holding in.
Ja.
Of het gaat direct naar jou als je geen BV bent nog.
Nou, en dan even voor de goede orde. Rendement is winst.
Ja.
Even gewoon ja, dat is een beetje.
Ja.
Rendement bedoel je gewoon, ik heb x salaris wat ik mezelf uitkeer.
Ja.
En als ik dat gedaan heb, blijft er geld over, dat is winst. Daar een gedeelte van, of alles, nou ja, dat is wat jij bepaalt dan, keer ik ook uit.
Precies.
Dat is rendement.
Precies. Ja. En dan is de vraag, waar ga je het naartoe uitkeren? En als je dus een BV-structuur hebt en je bureau is bureau BV en je keert dat uit, dan gaat het naar je personal holding BV.
Ja.
Nou, in dat uitkeren, daartussen is gewoon helemaal gratis. Komt de Belastingdienst niet langs.
Ja.
Dus dat keer je het uit naar je privé, dan zegt de Belastingdienst, hey.
Hallo. Ik zag hier een bedrag staan.
Ja, precies, ja. en dan kan je lappen. zo simpel is het gewoon.
Oké, maar even. Dus als je een eenmanszaak bent of een VOF, dan is eigenlijk de winst is jouw inkomen, toch?
Ja, dat wordt dan gezien als jouw salaris. Ja, dus dan precies. Wordt alles, al je belastingen worden, en nu gaat het heel technisch worden, maar worden allemaal in box 1 gepakt.
Ja, precies.
Dus dan betaal je gewoon loonbelasting over je winst.
Ja.
Zelfs als je het jezelf niet uitkeert. Ook goed om te weten.
Ja.
Weten de meesten denk ik wel. Dan. Als je dus uitgekeerd hebt. En we beginnen even bij de persoonlijke holding. En dan een beetje onze ervaringen. Persoonlijke holding wordt ook wel eens gezien als de spaarpot, de pensioenpot. Het investeringsvehikel. Met een mooie term. En ik zie daar als doel van je persoonlijke holding is je opgebouwde vermogen vergroten voor de doelen die je daarmee hebt. En dat kan dus zijn pensioen. Het kan zijn later meer te kunnen, op een later moment meer te kunnen uitkeren, omdat het in dat vehikel groter is geworden. Of om nieuwe investeringen te doen in dingen waar je zin in hebt. Ander bedrijf starten, ander bedrijf inkopen. Zie ook gewoon veel gebeuren dat mensen zeggen, nou, ik heb avontuur A gehad, ik ga nu aan avontuur B beginnen en ik heb nu een flinke pot om avontuur B lekker te starten.
Ja.
Dus dat is je persoonlijke holding. Maar hoe bouw je daar nou extra vermogen op, of hoe doen wij dat in ieder geval? En dan begin ik gewoon eigenlijk bij jou. Wat doe jij dingen binnen je personal holding waarmee je het geld wat vanuit de bureaus zijn teruggekomen, laat vermogen laat groeien?
Nou, ik doe er niet per se heel veel mee. Ik ben er wel steeds actiever mee bezig. Als in, ik kijk steeds meer naar welke mogelijkheden heb ik tot mijn beschikking eigenlijk.
Mm-hmm.
Ook het heel veel daarvan hebben wij eigenlijk terug geïnvesteerd in onze nieuwe avontuur, de groep, de Hurt.
Ja.
Dat is nu al een jaartje of 3 geleden weer. Maar ja, dat zie ik wel ook als een investering.
Zeker.
Dus dat is denk ik het allergrootste gedeelte voor mij.
Ja.
Jou denk ik ook trouwens.
Ja, precies. Wij zijn niet van avontuur A naar avontuur B gaan, maar van avontuur A naar avontuur A1.
Ja, precies.
Om het zo maar te zeggen.
Ja, dus we hebben best wat rendement opgebouwd in de tussentijd. Dat we ondernemer zijn binnen de agency branche. Maar dat rendement hebben we dus voor een groot gedeelte weer hergeïnvesteerd in het concept van de groep die we nu hebben.
Ja.
Dus dat is een grote investering.
En waarom hebben we dat gedaan? Waarom heb jij dat gedaan?
Ja, ik zie dat dus een beetje als het tweede avontuur.
Ja.
Ja.
Dus eigenlijk passie en plezier is daar nog steeds wel de belangrijkste.
Een soort van een grote speeltuin. Maar er moet natuurlijk ook wel resultaat uit terugkomen.
Ja.
Maar ja, het is wel de bedoeling dat je daar inderdaad ook op een Een soort van nieuwe challenge ook, hè? Dat je jezelf weer uitdaagt. En,
precies.
Voor een nieuw hoofdstuk. Hè? Dat, ja. Daar kom je gewoon een keer op je leven. Dus ik zie het als een nieuw avontuur. Daar heb ik heel veel geld in geïnvesteerd. En dat is een best wel een risky step. Maar daar hebben wij goed overwogen. Hebben goed over nagedacht. En het feit dat het risky is, geeft mij ook weer bepaalde energie, zeg maar. Want ja. ik heb ook de... Ik ben er ook bij om er wat van te maken, zeg maar. Dus dat is de challenge dan ook gelijk.
Ja.
Nou, dat vind ik leuk. Volgens mij, als je ondernemer, vind je dat tof.
Ja.
Anders doe je het niet natuurlijk.
Ja, precies.
Er zijn makkelijkere manieren om geld te investeren en daar wat voor terug te krijgen.
Ja.
Die doe ik ook nu wat meer. Dus dat is het tweede deel, is beleggingen.
Ja. En doe je dat vanuit persoonlijk of vanuit je holding ook?
Dat doe ik dan persoonlijk. Dus ja, precies. Wat ik eigenlijk doe, ik keer mijzelf 0 euro winst uit aan mijn persoonlijk ik, even zo gezegd.
Precies, dus naast jouw salaris wat je vanuit jouw holding krijgt.
Ja.
Hè, dus je bent in dienst bij jouw holding.
Ja.
En jouw holding stuurt weer een factuur naar de bureaus waar je voor werkt.
Ja.
Dat salaris, naast dat stukje, blijft er dus nog wat geld over in die holding. En ja. Daarvan zeg jij, ik keer mezelf daar geen...
Ja.
Dividend uit, zoals dat al mooi heet.
Nee. Ik keer, als er winst is in mijn holding, keer ik dat niet uit naar privé. Want ik vind het niet zo leuk om belasting te betalen.
Ja.
Dus, en volgens mij is het ook een veelgemaakte trucje. Of het mag ook gewoon. Ik geef mezelf een lening. Dus
ja.
Ik leen dat geld vanuit mijn holding naar mezelf persoonlijk.
Precies.
Dus persoonlijk heb ik een schuld, maar die schuld is naar mezelf, zeg maar, in mijn holding dan.
Precies.
En met die schuld ga ik beleggen. En dan maak ik meer rendement op dan de rente die ik moet betalen aan mijn holding.
Precies. Maar je zegt wel iets heel moois, dat mes snijdt dus aan twee kanten. Want jouw holding heeft dus als investering een uitgezette lening waar rente op terugkomt.
Ja, dat is volgens mij, wat ik me heb laten vertellen, wettelijk verplicht.
Zeker.
Je mag jezelf geen geld lenen met 0% rente.
Tot 17.000 euro, geloof ik.
Ja, precies. Nou, goed. Je moet het dan ook zo'n officieel contract voor hebben, zeg maar, met zeker. Jezelf. Een beetje vreemd, maar het moet gewoon.
Ja.
Dus je moet rente als persoon betalen aan je holding als je dat geld leent.
Precies.
Maar die rente kun je wel vrij laag houden. En als je dat belegt, ja, gemiddeld genomen is het volgens mij safe om te zeggen dat je 7 tot 10% rendement kunt behalen met beleggen.
Ja.
Nou, en als jij zelf bijvoorbeeld 3% rente aan je lening hebt, dat verschil is gewoon de winst die je pakt natuurlijk.
Precies. En de winst die je daar pakt, wordt ook niet helemaal belast in je box 3. Want nu wordt het best wel ingewikkeld, maar ik ga het simpel proberen te houden. Want het gaat niet over de winst die je daar maakt, het gaat over het totale vermogen wat je daar hebt. Maar, ja. En dat totale vermogen wordt groter, maar daar staat ook die schuld weer tegenover. Die
ik heb
weer
een schuld, ja, dus ik heb technisch gezien, de Belastingdienst ziet mij en die denkt van zo, deze man heeft best wat schulden.
Ja.
Hij heeft ook wel wat beleggingen, maar hij heeft ook best wat schulden. Eigenlijk heeft hij niet zoveel, op papier.
Precies, tegen elkaar weggestreept zit jij nog onder waarschijnlijk de belastingvrije voet.
Ja.
Of misschien net een beetje erin, hoef je niet te zeggen. Maar dan is het relatief laag belast allemaal.
Ja. Ja, dus dat is wat ik doe, is proberen de belasting te dodgen. Nee, maar dat, volgens mij is dit gewoon de normale weg die veel ondernemers pakken.
Ja.
En het is gewoon ook hartstikke terecht, toch? Je maakt gebruik van de regels die er gewoon voor je zijn.
Ja.
Dus dat doe ik. Ik beleg ook in de crypto.
Oké. Okay.
Ik moet zeggen dat ik daar best wel een wat groter gedeelte van mijn vermogen in heb belegd, die ik open had. Die ik beschikbaar had, laat ik het zo zeggen.
Mm-hmm.
Maar daar neem ik toch best wel een... ik ga gewoon eerlijk zijn. Ik ben geen crypto-expert.
Nee.
En ik heb met een best wel een significant bedrag dan voor mijn vermogen daarin gezet.
Ja. En is dat dan vanwege de taggy achtergrond die je ook een beetje hebt vanuit het digital agency landschap?
Ja, dus het trekt mij wel. Ik lees echt wel zelf een beetje in. Maar als ik dan jou hoor praten over crypto, dat weet ik dus echt allemaal niet. En ik hou het ook lekker alleen bij Bitcoin. En ik heb daaromheen wat munten voor de fun meer. Maar gewoon mijn grootste belegging is eigenlijk Bitcoin.
Heb je een Shiba Inu muntje?
Heb ik.
Ja. Omdat je ook thuis echt zo'n hondje hebt rondlopen. Ja, lachen.
Dus dat is gewoon een beetje voor het lachen en zo. En daar heb ik inmiddels ook behoorlijk rendement op gemaakt. Maar die laat ik gewoon... Ik heb hem al echt al 8 jaar of zo.
Precies. Oké. Zijn er nog meer dingen die je doet? Bouw je pensioen op ergens? Heb je een pensioenrekening of zo? Of?
Ja, ik heb geen pensioenrekening. Daar had ik dus nog wel wat belastingvoordeel uit kunnen pikken, volgens mij.
Ja.
Ik vond het niet prettig om niet bij mijn geld te kunnen. Dus ik heb daar niet voor gekozen. Maar ik heb wel een beleggingsrekening.
Ja.
Waar ik dan apart geld op stort.
Ja.
Alleen dan heb je niet die belastingvoordelen, zeg maar.
Nee, ja, precies. Gewoon een keuze. Ja,
dat is een keuze. Daar betaal ik dan ook de prijs voor. Maar ik wil gewoon bij mijn geld kunnen als ik daarbij wil kunnen, zeg maar.
Snap ik.
Dus dat heb ik. En ik ben experimenteel hier en daar wat aandelen aan het kopen. Om een beetje ervaring op te doen. Dus naarmate mijn vermogen groeit, wil ik dat wel wat meer gaan doen. Maar daar wil ik dan ook iets meer de tijd voor hebben om een beetje goed in te lezen en te begrijpen wat ik nou precies doe. Want dat weet ik nu. Nu doe ik echt heel veel op gevoel en dat is volgens mij niet helemaal handig dan. Nee.
Ja, je had er wel plezier uit ook een beetje weer.
Ja, zeker. Ja. Ja. Dus het is meer plezier en niet per se allemaal om de rendement, resultaat dingen. Maar het zijn dan ook geen bedragen waarvan je zegt van als het weg is, ja, dan... gaat mijn leven gewoon verder, zoals het precies al was, zeg maar.
Precies.
Dus er zit ook niet echt een impact op. En waar ik nu mee bezig ben, dat staat helemaal in de kinderschoenen, is vakantiewoningen.
Oké. En dat bedoel je ook vanuit privé, denk ik dan?
Ja.
Precies. Ja. En ook daarvoor ga je dan misschien jouw holding gebruiken om geld te lenen? Om...
Ja, ik zit echt midden in dat proces van hoe financier je dat, zeg maar. Want eigenlijk wil ik dat wel gefinancierd hebben voor een groot gedeelte. Maar goed, ja, dan moet je dus weer toch kijken met hypotheken. En daar komt een heel proces achteraan.
Ja.
Dus ik ben nu nog een beetje in het onderzoeksfase voor mezelf van hoe werkt dat wereldje, zeg maar. Wat zijn een beetje de vuistregels als je kijkt naar dat soort investeringen? Hoe moet je daarnaar kijken? Hoe moet je dat organiseren? Maar waar het dan vandaan komt, is ik heb altijd ergens een romantisch beeld gehad dat ik een mooi huis, een grote villa, nou groot hoeft niet eens, maar gewoon een mooie villa met een mooi uitzicht, ergens in een mooi land. En dat ik daar dan de flexibiliteit heb om daar naartoe te gaan wanneer ik dat zou willen. En om bij wijze van een maandje daar te kunnen werken als ik dat zou willen. En ook te genieten van de omgeving en de zon. En ik ben dan ook zo'n persoon, als er een te lang een romantisch beeld is, ga ik verkennen of het romantiek is of werkelijkheid kan worden. En dat is dan wat ik nu doe.
Oké.
Ja, dus het kan ook zijn dat ik erachter kom, dit is toch te ingewikkeld en past niet bij mij. Dat kan, hè.
Ja.
Maar ja, ik heb dan zoiets van, ik ga niet maar een beetje zitten dromen. Dan ga ik gewoon kijken of het kan. Of
ja,
niet.
Precies. Ja. Dus, maar ook daarin zeg je dus eigenlijk weer, ik ga daarin investeren en ik wil daar een stuk rendement uit halen. Maar ook iets anders. Je wilde ook een stuk plezier, ontdekking weer verder uithalen eigenlijk.
Ja, dus ik zie mijn oude dag toekomst voor me dat ik niet per se standvastig ben in Nederland. Maar dat ik... een maandje in Griekenland zit, een maandje in Italië en dan zo, okay, 8 maanden in Nederland. En weet je wel?
Ja.
Nou, dat vind ik een heel romantisch beeld en ik snap dat dat heel ver weg is. Maar wat heel ver weg is, ja, hoe kom je daar dichterbij? Je moet gewoon wat stappen nemen.
Precies.
Dus wat ik nu ben aan het kijken van, kan ik niet een vakantiewoning nemen puur om te verhuren? Dus daar ga ik niet eens in zitten. En als ik dat een aantal keer doe, zou dat, en dat loopt goed, dan genereert dat cashflow. En met die cashflow kan ik dan uiteindelijk zoiets doen.
Okay.
En heb ik in de tussentijd ervaring opgebouwd om in ieder land alle regeltjes te weten. En dat is eigenlijk mijn idee erachter, zeg maar.
Met kleine bouwstenen naar die grote droom, zeg maar, toewerken. Ja. Dus aan het begin is het wel echt veel rendement maken gewoon. Om daarna te kunnen kijken, hey, hoe kan ik nu iets creëren wat en rendement en een stukje levensgeluk, plezier gaat geven.
Ja, precies. En ik denk dat romantisch beeld, het gaat mij dat is denk ik ondernemers eigen. Hè? Dus dat je dan... het gaat niet eens om het behalen, maar het achterna zitten moet ook wel leuk zijn.
Ja.
En als ik merk dat dat niet leuk genoeg meer is, dan ga ik er echt wel mee kappen, zeg maar.
Ja, ja. Precies. Ja, zeker, zeker. Oké, okay. Is dat jouw hele portfolio?
Dat is, ik zit even te denken, ja, volgens mij wel.
Oké, okay, ja, dat is ook best wel wat, hè?
Ja.
Want nou ja, even samenvattend, jij hebt dus in privé een aantal stukken die je vooral het geld ophaalt vanuit je holding, dus vanuit je persoonlijke holding, om te kunnen investeren in een aandelenfonds. Gewoon lekker laten lopen, even naar het lijntje kijken af en toe.
Ja.
Wat losse aandelen, meer voor de fun, kijken wat er gebeurt, hoe werkt dit spelletje eigenlijk.
Ja.
Wat crypto, omdat je vanuit een taggy achtergrond gewoon heel erg geloof hebt dat dat een flinke ontploffing kan zijn. En eigenlijk ook het lijntje gewoon aan het volgen ben.
Ja.
En dan als laatste, en daar zit je grote droom. Dat is in de mooie villa waarin je naartoe wil werken door in stepping stones, appartementen in het buitenland, vakantie, rendement.
Ja.
Dat stuk.
Ja, ja. En dat is een beetje de verkenning nu.
Ja, precies.
Ik onderbreek even het gesprek. Want wist je dat we naast de Verkennispodcast ook een Verkennis community hebben? Dit is een community voor agency ondernemers en MT-leden, waarin we veel kennis, ervaringen en inzichten met elkaar delen. De Verkennis community bij jou past? Check even de show notes voor meer informatie en meld je daar gelijk aan.
En in jouw personal holding hou jij ook nog een stuk snel ophaalbaar geld, als in cash of wat dan ook, klaar om nog wat meer in het bureau kant te investeren?
Nee, ja, zeker. Kijk, daar hebben wij het met z'n tweeën regelmatig over. Als we bijvoorbeeld bepaalde beslissingen moeten gaan nemen waar weer investering voor nodig kan zijn, dat we met de groep nodig hebben of wat dan ook. Ja, dan vind ik mezelf ook wel ergens verplicht om te kunnen zeggen, ik heb wat liggen om mee te kunnen dragen, zeg maar.
Ja.
Als partner van dit geheel. Dus ik zorg altijd wel dat er wat middelen zitten in de holding en dat ik dat niet helemaal leeg ga trekken om dat eerste appartementje te kopen. Zou ik me niet prettig bij voelen, zeg maar.
Nee, precies. Dus ja. Je hebt daar voor jezelf niet een specifieke regel voor, maar wel een soort van, er moet genoeg ruimte zijn om binnen de bureaukant te kunnen bijspringen als het echt even niet lekker loopt, of iets nieuws te kunnen initiëren of lanceren als daar de juiste kansen ontstaan.
Ja, ja, zo, dat is wel mijn type benadering als ondernemer. Is zeg maar dat er altijd een soort van backup is wat liquideerbaar is, even zo gezegd.
Ja.
Kijk, en in het ergste geval zijn de aandelen ook liquideerbaar en de crypto en zo, weet je wel. Dus je kan best wel snel bij best wat middelen komen, maar ik wil ook wel wat op de bankrekening zien.
Ja, precies.
Voor mij werkt dat goed in ieder geval.
Ja, en daar zeg je wel iets interessants. Want je kan natuurlijk ook jezelf lenen vanuit je holding naar jezelf. En dat geld uitgeven in je dagelijkse leven. Is gewoon een optie.
Ja, ik leef dus echt, zeg maar privé, leef ik echt relatief, laat ik zeggen, basic.
Ja.
Ik heb het echt niet slecht. Hè? Nee, ik hoef niet naar te kijken of ik product A of B in de supermarkt pak. Maar ik leef wel echt basic.
Ja, precies.
Dus ik leef, mijn privé saldo is vaak wel heel laag, zeg maar. En dat vind ik oké.
Okay. Ja. Express een beetje strak.
Dat is gewoon een soort van discipline, zou ik kunnen zeggen. Want waar ga ik het dan uitgeven dan? Wat gaat mij dan nog gelukkiger maken of zo? Een extra fiets, waarvoor dan? Weet je wel, het boeit mij niet zo.
Nee, dat is heel goed. Dat is echt heel goed. Nee, maar ik denk, het mag eigenlijk wel benadrukt worden. Want ik denk dat veel mensen ook in die verleiding stappen om dat in gewoon standaard leven te stoppen. En net even een spulletje meer kopen of een iets duurder dingetje of een abonnementje extra.
Je gaat je leven opwaarderen en voordat je door hebt ben je aan het werken voor de levensstandaard die je hebt, in plaats van dat je leeft voor het werk wat je leuk vindt, zeg maar. Ja.
Ja.
Dan word je een soort van gevangene van je eigen situatie.
Ja.
Ja. Dat moet je gewoon niet doen.
Ja, precies.
Ook niet als niet-ondernemer moet je dat niet doen, zeg maar.
Helemaal mee eens. Helemaal mee eens. En zeker dus niet als je dus leent vanuit je eigen holding.
Nee.
Want het voelt als een soort, kan voelen als een soort spaarrekening die altijd beschikbaar is.
Het is gewoon een vrijbrief. En vooropgesteld, ik leen wel eens wel. Want kijk, ik keer mijzelf het minimum van het minimum uit wat wettelijk verplicht is. Maar als wij bijvoorbeeld op vakantie gaan en ik denk, ja, weet je, ik vind het toch lekker om net even dat mooiere huisje te huren. Ja, dan leen ik mezelf gewoon wat geld.
Ja, precies. Maar dat zijn incidenten. En eigenlijk zie je dan het vermogen wat je ergens anders aan het opbouwen bent.
Ja.
Maakt dat heel makkelijk goed.
Ja, precies. Ja.
Ja. Nou, dat is wel een mooie insteek eigenlijk. Heel, heel belangrijk eigenlijk wel.
Dat denk ik wel, ja. Dat je een beetje money savvy gevoel hebt van... De keuzes die je maakt moeten ergens op gebaseerd zijn.
Ja.
Ja. Zoals mijn verhaal.
Juist.
Hoe zit het met jouw investeringen?
Ja, we hebben veel overeenkomsten trouwens. Wel leuk. Ja, ik kijk dus ook echt naar die personal holding als het investeringsvehikel. Vooral richting de leuke avonturen. Dus ik zorg ook dat daarin de rendementen die vanuit de bedrijven of bureaus terugkomen, dat die daar zoveel mogelijk in blijven. Maar ik hou er wel een heel groot gedeelte daar aan die kant. Gedeeltelijk te liquideren, gedeeltelijk dat gewoon stapsgewijs terugkomt. Ik vind ook een enorme crypto fan. Nou ja, je gaf al aan dat ik er ook echt wel veel interesse in heb. En het heel mooi spannend en leuk een speelveld vind. Maar ik geloof ook heel erg in dat daar op dit moment gewoon veel rendement te halen valt. Dus ik zit er echt tweeledig in. Omdat ik heel erg geloof dat het de wereld beter kan maken. Maar ook zie, de rest gaat dat ook nog wel zien. En dan kan je er ook nog een leuk centje aan verdienen ook. Dus ik heb vanuit mijn holding ook een grote positie in crypto.
Hmm.
Dat heb ik wel gedaan via een niet gewoon een standaard procesje, maar echt een partij die daar wat beter in is in het ook te beheren. Ik maak wel mijn eigen keuzes, maar het zit wel bij hun in een wat zwaardere laag, om het zo maar even te zeggen.
Okay.
Dus daar heb ik gekozen voor binnen mijn holding. Binnen mijn holding doe ik ook een stukje investeren in crowdfunding-achtige bedrijven. Bedrijven die ik mooi vind, wat ik leuk vind, wat ik grappig vind soms ook. Dus waar ik op een leuke manier ook weer andere dingen voor terug kan krijgen. Begin ik bij eentje, dat het bedrijf heet Groentegoed. En wij zijn in Nederland heel erg broodeters en we doen allemaal beleg erop. Maar heel vaak is dat verwerkt vlees of filet americain of zo, dat soort dingen. En zij zijn juist heel erg van, laten we van groentes gewoon lekkere spreads maken. Maar laten we die op een natuurlijke wijze maken. Van Nederlandse groenten in Nederland gemaakt. En dat vind ik wel een heel mooi verhaal eromheen. En het is ook best lekker. Dus ik heb hen gecrowdfund. En crowdfunding is eigenlijk een verkapte lening.
Ja.
Dus ik krijg gewoon met 5% of zo, dat is ook niet eens heel veel. Iedere periode een stukje terug daarvan. En dan krijg ik af en toe een nieuwsbriefje over hoe ze het doen en wat ze allemaal doen. Dat vind ik gewoon leuk eigenlijk. Ja. Dus ik,
soms krijg je ook gewoon wat van die producten en zo. Toch?
Ja, die krijg je ook sowieso. Dus ik heb ook een hele bak vol met van die dingen gehad en zo. Dus, niet dat dat me heel veel oplevert, maar is gewoon leuk om daarmee bezig te zijn. En ook hun verhalen te horen. Dus dat is meer een... vanuit plezier. Er is ook een brouwerij die ik waar ik op dezelfde manier heb mee geïnvesteerd. Maar en daarmee ben ik verleid, omdat er ergens een foldertje lag waar zij toen op een als gastbrouwer stonden. En daar stond op dat foldertje heel groot: investeer in je moeder.
Dus dan zag jij de kans natuurlijk.
Ik heb dat briefje gepakt en toen dacht ik wel, wat gebeurt hier? Een beetje lachen. Maar toen een van hun meest succesvolle biertjes heet Je Moeder. Het is de Vet en Lazy brouwerij. Het is ook een beetje, het is een beetje een cult brouwerij uit Rotterdam. Maar dat biertje heet Je Moeder. Dat biertje vind ik ook echt heel lekker. Dus ik denk, ik investeer gewoon even in mijn moeder. Dus ook daarin heb ik weer een stukje gedaan. Een crowdfunding en nog
dus
wat andere.
Je kunt wel officieel zeggen, zullen we even je moedertje drinken?
Ja, precies. Ja. ik heb echt veel je moeders op.
Okay. Als je niet weet dat het een biertje is,
het is dus een biertje. Ja. Dus dat vind ik heel leuk om dat te doen. Daarnaast hou ik ook gewoon... Voor het echt snelle geld altijd nog een stukje gewoon op de bankrekening tegenwoordig. Is nog steeds, vind ik, te weinig rente. Maar het is niet meer dat het geld verdampt.
Spaarrekening.
Ja, gewoon op de spaarrekening. Dus dit is allemaal nog in de holding.
Oh ja.
En dan kom ik eigenlijk in dezelfde constructie die jij hebt. Ik leen ook naar mezelf. En dan ga ik het weer investeren. En dan heb ik een portfolio over crypto-kant en aandelen-beleggingskant. En wel een fonds ook gewoon. Ik ben gestopt met losse aandelen Omdat ik niet snapte.
Nee.
En omdat ik mezelf te vaak dacht van... Oh, dat ik hem zag dat ik hem verkocht had. En dacht 10 dagen later, waarom heb ik dat gedaan? Of dat ik zei, ja, dit bedrijf gaat het echt worden. Of ergens, weet je wel. Dan ga je 1 keer googlen van, hey, wat tips. En dan lees je 5 artikelen en denk je, ja, dit wordt hem. En ja, slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dus ik heb voor mezelf gezegd, ik ga niet meer in die verleiding trappen. Ik stop het gewoon in een fondsje en daar gebeurt wat. Ik heb een pensioenrekening wel daarnaast. Gewoon een simpele ouderwetse om inderdaad dat voordeel te kunnen pakken. Fiscaal voordeel. Daarnaast zit ik vooral ook te kijken van, dat doen heel veel ondernemers, is om vanuit je holding een stuk van je hypotheek te doen.
Mm.
En wat is daar het interessante aan? Ja, dat mag je aflossingsvrij doen. En aflossingsvrij zorgt voor enorme maanden lastenverlichting per maand in je privéleven.
Een aflossingsvrije hypotheek.
Precies.
Vroeger hadden ze dat sowieso bij de bank ook.
Ja, ik heb ook een stukje bij de bank aflossingsvrij hoor, voor mijn hypotheek. Maar ik heb ook een stukje niet, een heel groot stuk niet, aflossingsvrij. Ben je gewoon aan het aflossen. Maar aflossen is best een dure hobby. En daar kan je dus op twee kanten, twee gedachten kan je gaan hinken. Van oké, dan ga ik een gedeelte van mijn hypotheek, dat aflossings, dat wel afgelost moet worden, ga ik volledig aflossen in 1 keer. Waar dat kan natuurlijk boetevrij. En dat doe ik met geld uit mijn holding. Want de rente die ik dan betaal, betaal ik in ieder geval aan mezelf en niet meer aan de bank. Dus dat is één voordeel. Mijn maandlasten als privépersoon gaan enorm omlaag omdat het aflossingsvrij is. Het gevaar zit dus in, ja, het is aflossingsvrij. Dus als op een gegeven moment de hypotheek afloopt, ja, dan moet je dat weer herfinancieren. Maar ja, dat is bij mezelf.
Dus daar kom je wel uit.
Daar kom ik wel uit, zeg maar. Dus dat is niet zo'n probleem. En daarnaast heb je natuurlijk, ja, de huizenmarkt. De kans dat die omhoog gaat is heel veel groter dan dat die omlaag gaat. Er zijn ook altijd momenten dat die omlaag gaat. Dus niet als een soort advies nu overnemen. Maar ja, dus daar ga je vanzelf ook weer geld aan terugverdienen.
Je hebt dus een gedeelte van je koopwoning.
Ik ga een gedeelte van mijn koopwoning. Dit is wel even belangrijk. Ik heb het nog niet gedaan, maar ik ga het wel doen.
Maar je hebt al een hypotheek gewoon via de bank. Dat is 100%. En daarvan ga je dan een deel oversluiten naar jezelf.
Precies. Zeg even, ik weet het niet precies, maar zeg even dat ik 10% van die totale hypotheek ga ik in 1 keer bij de bank aflossen en bij mezelf afsluiten. Zodat ik het maandelijkse, en dat doe ik aflossingsvrij. Dus ik betaal alleen maar rente iedere maand. En dat betaal ik aan iemand die ik heel leuk vind. Dat is namelijk mijn persoonlijke holding weer.
Ja.
Die daar dan een beetje geld over dient. Wat misschien belangrijk is om te weten. De rendementen die je in je persoonlijke holding pakt. Dus in mijn geval gaat dat over dus de crowdfunding, de crypto. En dadelijk misschien mijn eigen hypotheek. En natuurlijk gewoon de investeringen in je bedrijven. Waar het echt allemaal mee begonnen is en waar het om draait. Je bureau. Ja, daar ga je wel gewoon belasting over betalen als in vennootschapsbelasting. Dus het wordt opgeteld bij je resultaat.
Mm.
Dus dat is wel belangrijk om te weten.
Dat is dan resultaat uit overige werkdingen of zo? Staat dat dan bij?
Die term uit mijn hoofd weet ik niet, maar in die hoek inderdaad.
Yeah.
Dus je hebt gewoon letterlijk de facturen die je stuurt. Dat is je management fee meestal. En misschien een keer dat je iets extra's gedaan hebt hier en daar. Daar gaat je salaris en je kosten die je in je holding maakt vanaf. Maar dan heb je ook nog het geld wat binnenstroomt vanuit al die rendementen. En die gooi je ze gewoon weer bovenop die omzet, om het zo maar even te zeggen.
Yeah.
En wat dan onder de streep komt, daarover betaal je vennootschapsbelasting. En die is wel 20% in je holding in ieder geval. Dus ja, let daar wel op. Dus dat wel minder interessant is dan het via privé te doen bijvoorbeeld. Mm. Voor je lenen aan je privé. Dus dat, maar zo'n bewuste keuze die ik wel gemaakt heb om het geld echt in die holding te houden. Om ook niet verleid te worden van, hey, kijk eens hoeveel geld ik heb persoonlijk. Terwijl dat eigenlijk allemaal nog ergens anders moet zitten. Om ook een beetje, net zoals jij, bescheiden te leven, zou ik het zo zeggen. En bescheiden, nou ja, niet excessief in ieder geval.
Ja.
Ik denk dat heel veel mensen, nou, mijn levensstijl in hun gedachten niet bescheiden vinden. Met name in landen waar ze het wat minder hebben. Maar ik denk dat ik voel me heel erg Jan Modaal.
Ja.
Eigenlijk, in hoe ik dingen doe.
Ja, precies. Nou, dat heb ik ook hoor.
Buiten dan de extra vermogens die er opgebouwd worden, dus in box 3.
Ja.
Dat doe ik wel, denk ik, net anders dan anderen. En zo bouwen wij denk ik gewoon langzaam wat extra vermogen op. Want een heel belangrijk onderdeeltje is voor ons... Ja, ik heb wel een heel klein pensioenpotje, maar jij volgens mij eigenlijk niet.
Nou ja, dus dat ik zie dat al deze dingen die we net benoemd hebben, zie ik als mijn pensioenpotje.
Voor later. Ja, precies. En daarom is het misschien ook wel heel belangrijk om dat een beetje te diversifieren, zoals ze dat noemen. En ook uit te kijken dat je niet geld maar in je bureau blijft pompen om het overeind te houden. Je daarna jezelf helemaal leegtrekt daarmee. Dat zijn dingen die ik wel eens gehoord heb waarvan ik denk, ja, dat is echt...
Misschien een beetje cliché uitspraak, maar als jij gaat werken voor je bureau in plaats van dat het bureau voor jou werkt, dan op een gegeven moment moet het zich omdraaien, zeg maar.
Precies.
En dat is echt geen, dat is echt niet dat je dan een soort van geldwolf bent. Zo moet je, ja, zo zou ik er echt niet naar kijken. Je hebt er ook hartstikke hard voor gewerkt als ondernemer.
Ja.
En hoe heet het? Ja, ergens is het ook gewoon goed dat het omdraait.
Precies. Ja. Ja. Je holding is er niet om je bureau overeind te helpen, te houden. Je holding is er om een klein beetje bij te springen wanneer het echt nodig is, maar wel licht aan het einde van de tunnel is. En een stukje extra vermogen op te bouwen voor nieuwe ondernemersavonturen. Of nou ja, extra waarde die je persoonlijk gaat gebruiken op een bepaalde manier.
Ja.
Zo kijken we ernaar.
Ja, precies. Nou, het is misschien ook om dan af te sluiten. Je hebt meerdere rollen als ondernemer. Je hebt de rol van ondernemer, dan bouw je een bedrijf. Je hebt de rol van manager, dan manage je de processen en de mensen binnen dat bedrijf. Maar je hebt dus ook de rol van investeerder. En dan kijk je naar het bedrijf dat je gebouwd hebt. Wat voor rendement levert dat dan op?
Ja.
Net als dat een huis een bepaald rendement op zou moeten leveren.
Alright.
Dus ja, die pet zetten we denk ik iets te weinig op als ondernemer. Zeker als je wat jonger bent, ben je daar denk ik nog gewoon niet zo echt mee bezig.
Nee, precies. En hoeft ook niet, hè? Nee. Maar als je maar scherp op bent dat het wel een rendabel bureau is. En het gevaar wat ik veel zie, en zeker als mensen nog niet in de BV-sfeer zijn, is dat ze dan zeggen van, nou kijk, ik heb een hele mooie winst, maar eigenlijk is dat ook je salaris. Dus ja. Voor alle bureau-ondernemers die nog geen BV zijn, zorg dat je onderaan de streep van je resultatenrekening, als je alleen bent, op zijn minst, en nu uit mijn hoofd is het volgens mij 55.000 of 56.000 euro, wat een normaal DGA-salaris is, eraf haalt. En wat er dan overblijft, is pas echt winst. Ja. En ik denk dat er in veel gevallen misschien dan al een minnetje staat. Dus eigenlijk staat je bureau dan onder water.
Ja, dat is misschien nog wel een, onder te betalen.
Ja, precies. Dat is misschien nog wel een goede om even lekker negatief mee af te sluiten.
Nou, wees daar even van bewust inderdaad. Als je geen BV hebt, zou je dus inderdaad moeten kijken, wat zou ik normaliter verdienen als ik zo'n baan heb? Zou precies. hebben als dit? Haal ik dat er even fictief vanaf, wat dan overblijft,
dat is, je echte winst.
Dat is mijn winst. En zo zou ik als investeerder naar mijn bureau moeten kijken.
Zeker. Alright.
Einde verhaal?
Zeker.
Tot de volgende.
Yo, hoi.